bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Dit is de introductie van mijn preekje vandaag. Spreuken 19 vers 3. Dat is interessant. Er staat: de dwaasheid van een mens verdraait zijn weg. En dan is zijn hart nog woedend op de Heere ook. Dat is een interessante tekst. En ik wil het vandaag gaan hebben over het maken van goede beslissingen. En ik denk soms dat we het gevoel hebben dat we teleurgesteld kunnen zijn in God. Of misschien teleurgesteld kunnen zijn in het universum. Of het lot. Of misschien denk je, andere mensen hebben geluk. Andere mensen hebben een bepaalde afkomst of bepaalde voordelen van een bepaald netwerk. En ik heb altijd pech. Maar er is een bepaald aspect van het nemen van verantwoordelijkheid. En ik wil het vandaag hebben over het nemen van goede beslissingen. En ik denk dat als we kunnen leren wat het betekent om beslissingen te maken volgens Bijbelse principes, dat we soms minder teleurgesteld zullen raken in wat we denken dat God doet. Omdat we soms realiseren dat wij een bepaalde mate van bekrachtiging hebben gekregen van God voor ons leven. Een dwaas die doet dwaze dingen en geeft vervolgens God de schuld. Ken je mensen in je leven waar je denkt, man, weet je wel, je betrekt God nooit in een situatie in je leven. En dan de uitkomsten van je leven, daarvan geef je God de schuld. En ik wil tegen je zeggen dat God een goed woord voor je heeft, een positief woord. Laat een moment nemen als je er comfortabel mee bent. Misschien kun je je ogen sluiten. Misschien kunnen we onze handen uitstrekken naar God. Misschien kunnen we gewoon beginnen te bidden voor de komende minuut. En geloven dat God hier aanwezig is. Kom, laten we onze stem verheffen, kerk. Vader God, we danken u. Heer, we verheffen de naam van Jezus in deze plek. Heilige Geest, Heer, we nodigen u uit in deze plek om ons te vullen, om onze leraar te zijn, om langs zij ons te komen en naast ons te komen en ons toe te fluisteren. Ons te leiden met de vrede die u ons geeft. Heilige Geest, we vragen u, Heer, de beslissingen die we nodig hebben om te nemen. En sommige mensen zijn hier en hebben het nodig om een beslissing te nemen. Vader, we bidden u voor een vrede van God die alle kennis te boven gaat, die alle verwarring te boven gaat, die alle angst uitdrijft in de machtige naam van Jezus. Heer, we vertrouwen in de naam van Jezus en we danken u voor de goedheid en de grootheid in de naam van Jezus. Amen. Wil nog iemand dat ik bid voor Max Verstappen? Is dat nog nodig? Nee, je mag gaan zitten, geef ons daarnaast je een compliment. Een compliment, probeer het eens. En ga lekker zitten. Hey, goed om hier te zijn vanochtend. Right? Wie van jullie heeft er zin in? Right. Moeten we koffie laten aanrukken? We hebben een SOS-dienstverlening tijdens de dienst. Als de sfeer helemaal naar beneden gaat tijdens de preek, dan SMS even 06 koffie. En doe dat niet. Ik heb geen idee waar je op uitkomt. So, misschien een slecht idee. Denk eens na over de slechtste beslissing die je ooit hebt genomen in je leven. Ik weet niet wat het voor jou is, maar een van de meest slechte beslissingen in je leven. Visualiseer het eventjes, denk er even over na. Misschien denk je gelijk aan een hele Netflix-serie van slechte beslissingen in je wereld. Als ik zelf nadenk over een aantal beslissingen van mijn leven, denk van, ik heb een aantal goede beslissingen gemaakt. Een van de beslissingen waar ik heel blij mee ben, is mijn levenspartner Nicola. Was een beslissing die ik genomen heb, geloofd of niet. Ik had keuzeopties. En ik heb voor haar gekozen. En zij voor mij. En ook zij had opties. En sommige van jullie denken van, ja, je had waarschijnlijk geen enkele optie. Maar weet je, als je een aantal jaar getrouwd bent, denk je van, ja, weet je wel, dat is de enige optie die je had. Maar ik heb voor Nicola gekozen. En het is een van de beste beslissingen. Het is de beste beslissing naast mijn relatie met God van mijn leven. Zijn er mensen daar dankbaar voor? Mensen, help me eventjes. Hoe lang zijn we getrouwd, schatje? Bijna 12 jaar, right? En dan 12,5. Ja. In mei waren we 12 jaar getrouwd. En we waren er zo enthousiast over dat de maandag, dat was dan van zondag, de maandag, we hadden beeldweekend gehad, alles. Ik zei, dit is gewoon echt veel te veel informatie. Maandagochtend, right? Ik ben de man van onze relatie. Stereotyperend is dat ik dan de anniversary vergeet. Het is de eerste keer in ons leven. Wat enorm druk gehad. En ik zou mijn motorrijexamen doen op maandag. En we hadden beeldweekend. We hadden allerlei deadlines. En ik had oppas geregeld. En het is een hele militaire operatie. Leotien die logistiek doet voor de landmacht. Zou daar wat van kunnen leren. Een hele militaire operatie om oppas te regelen. En dus ik vul mijn examendocument in en ik realiseer me 14 mei en ik denk, ik zei tegen mijn examinator, of tegen mijn rijleraar, gisteren was mijn trouwdag. Wat? Dus ik stuur Nicola een sms om haar te laten weten dat ik redelijk verontwaardigd was over het feit dat zij het was vergeten. Anyway, dus 12 jaar en mijn vrouw was het vergeten. Hoe slecht is dat? En ik was het ook vergeten. Maar we hebben het daarna goed gevierd. Maar ik denk dat we ook werken na 12,5 jaar. Zijn er mensen langer dan 12,5 jaar getrouwd? Wow, amazing. Hoe lang zijn jullie getrouwd? 22 jaar bijna. Amazing. Angelo en Annelies. Fantastisch. Wie van jullie is langer dan 22 jaar getrouwd? Hoe lang? Bijna 25. Zijn we uitgenodigd? Amazing. Bijna 25. Wauw. Iemand langer dan 25 jaar getrouwd? Torsten, hoe lang zijn jullie getrouwd? Bijna 29 jaar. Amazing. Woe. Wauw. Wie van jullie is langer dan 29 jaar getrouwd? Iemand? Hattie. Wauw. Hoe lang? 36 jaar. Kom op. Krijg Hattie een applaus? Wauw. Amazing. Is er iemand langer dan 36 jaar getrouwd? Iemand? Anyway. Oké. Hey, laat ik naar mijn preek gaan. We hebben tijd zo. Maar als ik nadenk over beslissingen. Ik heb een aantal goede beslissingen genomen. En daar ben ik gemaakt. En daar ben ik dankbaar voor. Ik heb ook een aantal beslissingen gemaakt waarvan ik dacht van, als ik terugkijk, denk ik van, wow. Ik wou dat ik mijzelf als jongere persoon zou kunnen toespreken om me gewoon even te helpen met een aantal behulpzame principes over hoe ik beslissingen kan nemen. Een van de aspecten waar ik ooit een keer flink in de fout ben gegaan was één reis. En dit was, dat is helemaal bizar, het was een zendingsreis. En toen ik begon, vlak voordat ik begon met spreken, werd ik uitgenodigd om een keer naar Oeganda af te reizen. Samen met een pastor van onze kerk om daar te spreken tijdens de conferentie. En dat heeft voor mij veel dingen geopend. En ik had er een half jaar voor gewerkt en gespaard. En op het moment dat ik die ticket moest bevestigen, kwam ik nog een beetje tekort, maar ik had redelijk veel gespaard. En het was een bizar iets. Ik was in onze kerkdienst. In onze dienst in Amsterdam. Ik kwam naar de dienst en de vrouw waar ik mee, een oudere vrouw overigens, waar ik mee die reis zou maken, die zei, hey, we moeten het ticket gaan bevestigen, heb je het geld? En ik zei, ja, geen probleem. En ik realiseer me tijdens die hele dienst van, wow, dit komt gewoon. Ik realiseer me van, wow, kom ik voor mij zo'n 600-700 euro tekort. En er was iets in mijn houding waarvan ik dacht van, als God wil dat ik ga, dan gaat het gebeuren. En dus de hele dienst zei ik tegen God, God, als u wilt dat ik het doe, als u niet wilt, dan doe ik het niet. Maar als u het wilt, dan is het belangrijk, is het nodig dat u het mogelijk maakt. Na de dienst kwam er een vrouw naar me toe, dit gebeurt me niet iedere week. En ze zei, Lucas, hoe gaat het met die reis die je van plan was om te maken? Ik zei, ja, fantastisch, amazing, great. De dingen die je normaal gesproken in de kerk zegt, God is goed, halleluja. En ze zei, hey, Ik weet niet wat het is, maar ik heb het gevoel dat ik moet vragen voor je bankrekeningnummer. Ik zei, ik heb ook dat gevoel dat je daarom moet vragen. En letterlijk, ik had niet verteld wat ik schuldig was, maar ze maakte precies, of nou, ik weet niet meer precies, maar ze maakte in ieder geval een bedrag over en de hele reis, het was voorzien. En het was amazing, right? 2 jaar later was er een bijbelschool waar veel van mijn vrienden naartoe waren gegaan. Ik hoorde daar hele fantastische verhalen over. Om heel eerlijk te zijn, dat ik ergens een gevoel van als ik niet ga, dan mis ik, weet je wel. Ik had, hoe noemen we dat, FOMO, fear of missing out. Ik wist toen nog niet wat het betekende, maar nu hebben we duidelijk inzicht in wat dat betekent. Maar ik was echt bang om iets te missen. En ik weet nog, ik zat in een soort van organisatie, een jongere organisatie, waar ik vrijwilligerswerk voor deed. Ik zat op een kantoor en die reis werd gepland, dus had het erover. En het kwam tot een gesprek, Lucas, ga je ook? En op dat moment, spontaan, maakte ik een beslissing om een maand lang naar Canada te gaan. Een beslissing van 2.500 euro in een tijd waar ik 0 euro had. En ik dacht, ik doe dat gewoon in geloof. Het werkte met Oeganda. God gaat het doen met Canada. En ik zou je zeggen dat ik van binnen geen... Ik had van binnen geen rust. Die hele reis had ik geen rust over dat verhaal. Ik zou niet beschrijven als geloof. Ik had er misschien een beetje hoop dat God zou voorzien. En ik zou je zeggen, ik kwam terug van die reis. 2.500 euro in schulden. Ik woonde op kamers. Heb een kamer op moeten zeggen. En ik heb 8 maanden moeten werken om mijn schuld af te betalen. En dat was een van de slechtste beslissingen die ik ooit heb gemaakt. Waar ik het meeste van heb geleerd. En het was apart, want het waren 2 reizen. Het waren 2 reizen die bedoeld waren om mezelf geestelijk te ontwikkelen. Ik deed het enigszins voor God. Ik deed ook enigszins omdat ik het leuk vond om te reizen. En de ene was een goede beslissing en de andere was een minder goede beslissing. En als ik mezelf zou kunnen toespreken als jonger persoon, als ik kijk naar het maken van keuzes op het gebied van relatie, maken van keuzes op het gebied van financiën, maken van keuzes op het gebied van welke kerk ga je naartoe, wat is je instelling, je houding waarmee je leeft, het volgen van mijn opleiding, dan zou ik mezelf zo graag willen helpen met een paar tips over het maken van goede beslissingen. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb deze week heb ik heel Spreuken voor je doorgelezen vanuit het oogpunt van het maken van goede beslissingen. En ik heb een aantal spreuken voor je, hoofdzakelijk uit het boek Spreuken, waarvan ik denk dat ze zich gaan helpen om beslissingen te maken. Dus ik heb een aantal gedachten voor je. Ik ga niet vertellen hoeveel gedachten, want ik heb geen idee hoe ver ik ga komen. Omdat ik had een aantal beslissingen te maken over welke dingen ik wel en niet wilde delen. En dat, beslissingen, right? Dat zijn lastig om te maken. Maar het eerste gedachte die ik met je wil delen is, wanneer je beslissingen maakt, ten eerste zou ik willen zeggen, kies een juiste fundering op basis waarvan je beslissingen maakt. Kies een juiste fundering. Jouw beslissingen hebben een fundering. Jouw beslissingen hebben een fundament. Of je je realiseert of niet. Voor sommigen van ons maken we beslissingen op basis van onze opvoeding, wat onze ouders hebben meegegeven. Anderen van ons maken beslissingen op basis van onze cultuur, wat anderen om ons heen normaal vinden. Soms maken we beslissingen op basis van onze eigen mening. Soms maken we beslissingen om wat goed voelt. En soms is het een combinatie van die zaken. Maar ik zou je willen aanmoedigen om na te denken in je beslissingmakingsproces. Om eigenlijk na te denken, wanneer je grote beslissingen maakt, in hoeverre maak je beslissingen op basis van Gods waarde en wat God zegt in de Bijbel, het woord van God. Want zie, het is belangrijk om te realiseren dat als je de Bijbel ziet als hoogste autoriteit in je leven, dan zijn er een hele hoop beslissingen die je niet meer hoeft te maken. Zie, er zijn een hele hoop beslissingen waarvan je kan zeggen, oh, ik hoef hier niet eens over na te denken. En zo zijn er beslissingen in mijn leven die me hebben geholpen. Maar ik zou je willen aanmoedigen om beslissingen te maken op basis van Gods woord als fundament. Spreuken 2 vers 6 zegt, de Heere geeft wijsheid, van zijn mond komen kennis en inzicht. Zie, er is niemand die een patent zou kunnen aanvragen op wijsheid, behalve God. Zie, God heeft een patent op wijsheid. Hij is de uitvinder van wijsheid. Wijsheid komt van God. En misschien denk je, oh, ik heb wel eens mensen uitleg horen geven over dingen van de Bijbel. En het heeft me niet geholpen. En ik zou je willen aanmoedigen om die uitleg, die adviezen te toetsen aan het woord van God. Want misschien zijn er mensen die op basis van de Bijbel dingen hebben verteld. Maar dat wil niet zeggen dat die adviezen waar zijn. Alleen God heeft een patent op wijsheid. En ieder advies, iedere gedachte, iedere keuze die we maken, het is belangrijk om die te toetsen aan de waarheid van het woord van God. Het is goed om boeken te lezen, maar ik toets boeken aan de waarheid die ik zie in de Bijbel. Dus kies de juiste fundering. Spreuken 3 vers 5 zegt dit. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Steun niet op je eigen inzicht. Steun niet op de inzichten van je eigen cultuur. Steun niet eens alleen maar op je opvoeding. Je opvoeding is belangrijk, maar steun niet alleen op je opvoeding. Steun, vertrouw op de inzichten van God. En er zijn een aantal beslissingen die ik heb gemaakt. Ik heb een beslissing gemaakt in mijn leven. En dat was voor mij een moeilijke beslissing om geplant te zijn in het huis van God. Zie, mijn achtergrond in de kerk was niet altijd een prettige achtergrond. En het was voor mij een worsteling toen ik begon om geïnteresseerd te raken in God. En toen ik ontdekte wat Gods liefde voor mijn leven was, was het voor mij ingewikkeld. Omdat ik had een beeld van de kerk. En dat beeld was negatief beïnvloed door negatieve ervaringen die ik in mijn leven had opgelopen. En het kostte me een aantal jaar toen ik C3 weer ontdekte om een commitment te maken om gepland te zijn in het huis van God. Maar ik heb die beslissing gemaakt op basis van Gods woord. En ik heb er geen spijt van. Ik heb beslissingen gemaakt om een levensstijl aan te nemen van het dienen van andere mensen. En dat is een beslissing die ik heb gemaakt op basis van het woord van God. En ik denk dat we soms zo gemakkelijk op ons eigen inzicht kiezen voor onszelf. Maar ik denk soms is het beter om te kiezen om iemand anders te dienen. En dat is iets waarvan we kunnen zeggen, hey, ik vertrouw op Gods inzicht. Ik vertrouw niet op mijn eigen inzicht. En het heeft mijn leven groter en interessanter gemaakt. Ik heb een beslissing gemaakt om God te eren, op de eerste plek te zetten in mijn financiën. Laat ik eerlijk zeggen dat toen ik begon om God te volgen, was mijn denken over financiën op een hoge mate bepaald door de cultuur waar ik in was opgegroeid. En het werkte niet voor me en ik had een kleine manier van denken over geld en het was geen gezonde mentaliteit. En ik heb mijn denken laten veranderen en transformeren op basis van het woord van God. En iedere financiële beslissing die ik maak, maak ik op basis van wat de Bijbel zegt in Spreuken en in andere boeken. En het is goed voor me geweest. En het is belangrijk voor me geweest. Ik heb beslissingen gemaakt om mensen te vergeven in mijn familie, in vriendschappen. Om überhaupt een keuze te maken om wie dan ook, wat ze ook zouden doen, wat je ook denkt dat onterecht is, om mensen te vergeven. En het is een beslissing, niet op basis van mijn gevoel, kan ik je zeggen. Sterker nog, er zijn een aantal mensen die ik vandaag zou willen highlighten. Nee. Maar er zijn een aantal situaties die op mijn hart liggen. Gewoon zodat je erover kan bidden, waar ik even met je wil delen. Maar luister, beslissingen maken we niet op basis van ons gevoel of ons inzicht. Beslissingen maken we op basis van de fundering van het woord van God. Wie van jullie is daar dankbaar voor, iemand? Tweede gedachte is, goede beslissingen kosten tijd. Goede beslissingen, en met name de grote beslissingen, kosten tijd. Zie, een van mijn fouten in die reis in Canada is dat ik in een groep, onder groepsdruk, een beslissing maakte. Die, dat moment onderteken ik alles, boom, done. En ik zou je zeggen dat vaak wanneer je denkt dat je onder druk staat om snel een beslissing te maken, vaak is dat helemaal niet een werkelijke druk. Vaak is dat een druk die je jezelf oplegt. Dus laat je ten eerste niet onder druk zetten om grote beslissingen snel te maken. Mijn relatie met Nicola, het kostte wat tijd voor mij om een beslissing te maken, om te zeggen, oké, wij hebben een ding. Ons ding is een ding. Hè? En we hadden een vriendschap. En om heel eerlijk te zijn, er waren wat mensen om me heen in mijn nabije omgeving die relatie aangingen. En sommige van mijn vrienden waren getrouwd. En na 5 jaar hoorde ik, man, dat ze begonnen te scheiden. En ik was om eerlijk te zijn redelijk gefrustreerd en redelijk verward door het hele gegeven. Omdat ik dacht van, wauw, hier zijn allemaal mensen en veel van die gasten waren christelijk opgevoed. En ze maakten een beslissing en 5 jaar, hele relatie kapot. En ik zag het om me heen gebeuren en ik zag ook relaties aan en uitgaan. En ik dacht gewoon, heel eerlijk gezegd, ik zei het niet tegen Nicola, maar ik wilde gewoon ervoor zorgen dat als wij een beslissing zouden maken om iets te hebben samen, dan zou het mijn intentie zijn om daar een lange termijn iets in te zien. En ik dacht bij mezelf, ik wil gewoon kijken naar mezelf, of ik er klaar voor ben. Zijn ouders dankbaar voor dit advies. Ik wil kijken dat als er geen lijken uit de kast komen, is dit de persoon waar ik verder mee wil? Natuurlijk kunnen er verrassingen ontstaan tijdens relaties. En ik ben de laatste persoon die zou zeggen, hey, als je in een relatie bent, je hebt twijfels, maar je hebt een commitment gemaakt, hak de knoop door, ga door. Nee, dat is niet wat ik zou willen zeggen. Maar ik wilde gewoon kijken van, mijn insteek was, als we ervoor gaan, dan gaan we ervoor, tenzij er aspecten zijn die onverwacht zijn. En dat kan gebeuren. En ik kan je zeggen dat het hele pakket waar ik voor koos is beter dan ik had verwacht. Maar er waren geen verrassingen. En dus toen wij een beslissing maakten, wist Nicola, hey, deze dude is serieus. Oké, ze vond dat ik er wat lang over had gedaan, laten we er eerlijk over zijn. Maar ze wist dat ik ervoor ging. En dat creëert een mate van veiligheid die belangrijk is. En ik realiseerde me gewoon van, hey, ik kan hier een vriendschap breken en kapot maken. Een vriendschap die ik had in de kerk. En een relatie waarvan ik dacht van die waardevol was voor mij. En ik denk soms, anyway, laat ik niet delen wat ik denk. Maar ik denk soms dat we te vaak, te snel grote beslissingen maken. Is er iemand enthousiast over? Spreuken 18 vers 17 zegt, wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn, maar dan komt zijn naaste en doorgrond hem. In andere woorden, een eerste perspectief lijkt altijd het juiste perspectief, toch? Iemand vertelt je een verhaal, je hebt een bepaalde indruk en je denkt van, oh, ik kan niet geloven dat die persoon dat tegen je zei. Je pakt de telefoon op, je belt de persoon op, enigszins boos, je denkt, hey, ik neem het voor hem of haar op. En dan hoor je de tweede kant van het verhaal en denk je, interesting. De eerste indruk blijkt heel erg vaak niet de juiste indruk te zijn. En dus, ik zou je willen uitnodigen in relaties, in zakelijke beslissingen, in grote persoonlijke beslissingen, beslissingen over je toekomst, om niet alleen maar beslissingen te maken op basis van een eerste indruk, maar ervoor te zorgen dat je kennis van zaken hebt, want goede beslissingen kosten tijd. Spreuken 19 vers 2 zegt, ja, bezieling zonder kennis is niet goed. In andere woorden, als iemand gepassioneerd is zonder kennis. Zo zou ik mijn jeugd omschrijven. Bezieling zonder kennis. Bezieling zonder kennis is niet goed. En wie haastig is met de voeten, die zondigt. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, maakt al snel een blunder. Wie haastig is met de voeten, maakt al snel een blunder. En ik kan niet genoeg zeggen tegen mensen in een relatie. Hey, waarom zo'n haast? Eén keer zei ik tegen een jongen die besloten had om zich te verloven zonder iemand van zijn familie en vrienden en kerk over te informeren. Ik zei, hey, moet je de trein halen? Is er een soort van deadline die ik gemist heb? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat heel erg vaak in relaties, soms in zakelijke relaties, ervaren we een bepaalde druk. Soms denken van, dit is een opportunity, dit is een mogelijkheid, een kans die ik moet grijpen. Als ik hem niet nu grijp, dan gaat hij me voorbij. De meeste kansen waarvan je zegt, als ik hem niet nu grijp, dan gaat hij voorbij. Ik zou je willen zeggen, vaak heb je meer tijd dan je denkt. Wanneer mensen in relaties je onder druk zijn, ik wil het nu horen. Dit is het moment, ik wil nu dat je een beslissing maakt. Hey, doe rustig aan. Weeg verschillende perspectieven af. Want bezieling zonder kennis, passie zonder kennis, is niet goed. Als je haastig bent, maak je snel een blunder. Of zoals de oude gereformeerde spreker wel eens zei, haast en spoed is zelden goed. En het is waar, om heerlijk te zijn. Ik weet aan mezelf, als ik in een winkel ben en ik maak het eventjes naar een soort van heel laag, consequentieel niveau. Maar als ik iets on sale zie en ik denk van, ah, weet je wat, ik weet het niet helemaal. En ik ben in de winkel en ik heb wat twijfels en ik koop het. Nou, het meestal is het iets waarvan ik achteraf denk van, nee, had ik beter niet kunnen doen. Right? Zijn er mensen die denken, oh, als er korting is, dan bespaar ik geld. Sommige mensen komen thuis en zeggen, ik heb vandaag €200 bespaard, schatje. Nee, je hebt geen €200 bespaard, je hebt €300 uitgegeven aan iets wat in de winkel €500 zou moeten kosten. Dat is niet besparen. Kan ik een amen horen van vrouwen hier in de zaal? Of van mannen? Man, Nicola zegt tegen mij, als ze me ziet twijfelen in de winkel, zegt ze, don't do it. Just don't. Just don't. en ik moet eerlijk zeggen dat ik heb gemerkt aan mezelf. En het andere wat ik zou willen zeggen is, vaak als je dingen on sale koopt, kun je het niet meer inruilen. Oké, just, ik help je daar eventjes. Spreuken 13 vers 16. Wie schrander is, In andere woorden, ja, I'm not quite sure, maar wie wijs is, handelt met kennis van zaken. Maar een dwaas verspreidt dwaasheid. Zie, handelen met kennis van zaken. In sommige sectoren met aandelen, met voorkennis handelen is illegaal, right? Maar handelen met kennis van zaken om te weten waar je het over hebt. Kan ik je een vraag stellen als het gaat om je toekomstpartner? Handel je met kennis van zaken? Of zijn er verborgen schatten die je nog op het punt staat om te ontdekken in het leven van die persoon? Als het gaat om je opleiding, handel je met kennis van zaken? Weet je wat het is? Misschien is het interessant om eens een keertje een bedrijf op te zoeken in de sector waar je in werkt, om te kijken waar je in wil werken, om te kijken, hey, wat is de sfeer? Om stages in je opleiding uit te zoeken van banen die je denkt te willen hebben, om te kijken, als je er een half jaar in zit, is het daadwerkelijk wat ik wil? Right? Om met business partners, zie? Iedere vorm van relatie waar een bepaalde mate van onnatuurlijke versnelling in zit. Ik heb twee keer in mijn leven een iets te snelle keuze gemaakt met business partners. En ik heb allebei de zaken redelijk snel weer afgerond. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om je tijd te nemen met partnerships. Welke vorm van partnerships dan ook. Omdat je wilt weten wat je in huis hebt. Je wilt mensen zien in verschillende contexten. Je wilt ze zien in verschillende seizoenen. Je wilt zien hoe ze omgaan met positieve situaties. Je wilt zien hoe ze omgaan met negatieve situaties. Je wilt niet alleen maar zien hoe ze omgaan met hun klanten, maar je wilt zien hoe ze omgaan met hun leveranciers. Zeker als jij op het punt staat om een leverancier te worden. Je wilt zien hoe relaties in het verleden zijn geweest. Iemand met allemaal kapotte relaties en teleurstellingen naar mensen toe in het verleden. Ik zou voorzichtig zijn, want jij kan de volgende teleurstelling zijn. Als iemand solliciteert en negatief praat over een oude werkgever, ik zou persoonlijk zeggen, hey, geef die persoon een kans om ergens anders succesvol te zijn. want dit is het ding, is gedrag van het verleden is de beste voorspeller van de toekomst. En handelen met kennis van zaken als het gaat om mensen is enorm belangrijk. Als kerk, als je een kerk zoekt, je hoeft niet enorm snel een beslissing te nemen. Neem de tijd. Volg de next steps periode. Je hoeft geen commitments te maken waar je niet klaar voor bent. Laten we natuurlijk relationeel zijn. Hey, als je hier iedere week wil komen en je weet niet helemaal wat je ermee wil doen. Great, neem je tijd en maak een beslissing. Right? Maar maak een beslissing op basis van kennis van zaken. Als je vragen hebt, stel je vragen. Een relatie waar je geen vragen mag stellen, waar bepaalde dingen, dat is een beetje awkward. Dat is een beetje awkward om te vragen naar relaties uit je verleden. Luister, dude. Er komt een moment waar de awkward relaties naar voren komen. En dan hebben ze een impact op jouw relatie. En de vraag is, hey, misschien is het tijd om het awkward gesprek te hebben. Help ik iemand hier vandaag, voordat de situatie awkward wordt. Amen en amen. Het vergt altijd meer energie om rustig aan te doen, maar het is altijd de moeite waard om de tijd te nemen. Dus grote beslissingen kosten tijd. Weeg zaken af. Maak jezelf bekend met de inhoud. Grote beslissingen kosten tijd, maar aan de andere kant zou ik willen zeggen, dat is gewoon de volgende gedachte. Omring jezelf met wijs advies. Volgende gedachte. Omring jezelf met wijs advies. Spreuken 15 vers 22 zegt, plannen falen. Het is goed om te weten dat er plannen zijn. Waar plannen zijn, daar falen ze. Right? Wie weet dat je plan die je had voor je leven niet is zoals je dacht dat het zou worden. Je businessplan die je hebt moeten inleveren bij de bank voor 5 jaar... absoluut niet wat je dacht dat het zou worden. Right? Soms misschien is het beter, misschien is het minder goed, misschien is het hetzelfde, maar anders. Maar plannen falen. Maar als er geen overleg, plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zie, plannen falen met name wanneer er te weinig overleg is. Maar als er een veelheid is van raadgevers, dan komt het nodige tot stand. Soms hoor ik mensen deze tekst citeren die zeggen van, vraag het aan één persoon en doe wat die persoon zegt. Maar mijn Bijbel hier zegt, een veelheid van raadgevers. Zie, waar het voor mij over gaat is nieuwsgierigheid. Het gaat hier over, ik wil me zo verdiepen tot het punt dat ik zelf kennis van zaken heb. Dus ik omring mezelf met een veelheid van raadgevers. Maak geen grote beslissing op basis van één raadgever. Een spiritueel mentor of iemand. Nee. Een veelheid van raadgevers. Maar beslis wie raadgevers zijn in je leven waar je naar luistert. Denk niet dat je meer ervaring hebt dan je ouders. Je ouders weten heel goed hoe je in elkaar zit. Je ouders weten heel erg goed vaak wat je nodig hebt. En soms weten ze dat wellicht niet zo goed, maar God is in staat om het hart van je ouders te kneden, of ze gelovig zijn of niet gelovig zijn. Maar ik geloof dat God je ouders een bepaalde mate van wijsheid heeft gegeven. Totdat het gaat om je schoonmoeder en je getrouwd bent. Want de Bijbel zegt dat als je getrouwd bent, dan heb je een nieuwe entiteit. Dan laat je ouders je niet mengen in je relatie. Kan ik een amen horen, iemand? Right? Dus, maar als je in huis woont, luister naar je ouders. Een veelheid van raadgevers. Spreuken 20 vers 18 zegt, plannen komen door overleg tot stand. Zie, overleg betekent een discussie, betekent een interactie, betekent, wat vind jij ervan? Wat is jouw idee hiervan? Wat denk jij hiervan? Overleg, plannen komen door middel van overleg tot stand. Voer daarom oorlog naar rijp beraad. Wacht totdat je die oorlog verklaart tot een bepaalde situatie. Wacht voordat je de stap neemt die je niet meer terug kan nemen. Zie, je kan geen oorlog verklaren en vervolgens zeggen, het was anders bedoeld. Mijn bedoeling was, nee. Bereken, denk na, heb beraad, heb gesprekken, voer een dialoog. Dit is hoe ik weet dat mensen geen geloof hebben. Als ze niet bereid zijn om te discussiëren over datgene waar ze zeggen geloof voor te hebben. Want als je ergens geloof voor hebt, zie, dan is het in staat om de toetsing van wijs beraad te doorstaan. Zie je, dus als je zo groot geloof hebt, durf het bespreekbaar te maken. Met je ouders, met pastors, met leidinggevenden, met mensen waar je respect voor hebt. Right? Spreuken 21 vers 5. Plannen van wie vlijtig is, in andere woorden van wie hard werkt, leiden alleen maar tot overschot. Maar al wie zich overhaast, komt slecht tot gebrek. Zie, de plannen van degene die hard werkt. Waaraan werkt die persoon hard? Aan het maken van die plannen. Zie, een goed plan heeft een goed resultaat, maar als je je overhaast, dan leidt dat heel erg vaak in het algemene zin tot gebrek. Een aantal ideeën over jezelf omringen met wijs advies. Ten eerste, er is een verschil tussen openstaan voor feedback en actief op zoek gaan naar advies. Vorige week hebben we het gehad over luisteren. Maar zie, puur het feit dat je bereid bent om te luisteren betekent niet dat je de juiste informatie tot je krijgt. Ik heb heel erg vaak dat ik dingen observeer in het leven van mensen waar ik niets over zeg. Waarom? Omdat ik harteloos ben en liefdeloos. Nee. Omdat mensen mij simpelweg niet hebben gevraagd. En ik zeg niet dat ik alles weet van mensen. Maar soms denk ik van, ouch. Dat gaat later pijn doen. En redelijk vaak zie ik het gebeuren. Maar je kan vaak alleen maar advies geven wat mensen hier om vragen. Dus er is een verschil tussen openstaan voor feedback en actief op zoek gaan naar advies. Andere gedachte, vraag advies voordat je de beslissing hebt gemaakt. Soms komen mensen naar me toe en zeggen, pastor, ik heb je advies nodig. En dan halverwege het gesprek zeg ik, het klinkt me alsof je al een beslissing hebt gemaakt, right? Ja, oké, so, wat heb je nodig? Een bemoediging? Om eerlijk te zijn. Een bevestiging. En het is interessant, als je mensen vraagt om advies, doe dat voordat je de beslissing hebt gemaakt. Is iemand hier dankbaar voor iemand? Derde gedachte, ervaringsdeskundigheid staat niet altijd gelijk aan wijsheid. Zie, puur omdat iemand een relatie heeft, of een lange tijd een relatie heeft, of omdat iemand een scheiding heeft meegemaakt, betekent het niet dat ze weten hoe ze met een scheiding om zouden moeten gaan. En dat betekent zeker niet dat het goede idee is om te vragen van, hoe is het jou bevallen? Maar soms hebben we de neiging om advies te vragen naar mensen die gefaald hebben. Datgene waar we advies in vragen. Dus kijk naar een levensstijl van mensen en kijk of je dezelfde resultaten wil. Ik wilde ooit een keer rondreizen met een bekende spreker. En ik sprak over met mijn pastor. En mijn pastor zei dit tegen mij. Hij zei, Lucas, wil jij worden zoals die persoon? En ik dacht erover na. Ik dacht van, om eerlijk te zijn, ik zag een aantal aspecten. Ik dacht van, nou, ik vind het gewoon spectaculair. Maar ik zie die persoon niet als een persoonlijk voorbeeld. Dus ik heb besloten om het niet te doen. 5, 6 jaar later kwam die persoon in het nieuws. En ik was blij dat ik het niet had gedaan. Maar het is fascinerend om over na te denken. Hey, wil je worden zoals de persoon waar je advies aan vraagt? Andere gedachte, wanneer je tegen advies ingaat, kun je beter weten waar je het over hebt. Je kan beter meer ervaring hebben dan iemand wiens advies je in de wind slaat. En het is oké, soms zul je beslissingen moeten maken waar anderen niet mee eens zijn. Maar met name wanneer je community, wanneer de algemene boodschap is van je community, je ouders, je beste vrienden, je mensen in de kerk die je vertrouwt, die je waardeert. Als iedereen zegt, hey, I'm not sure, jij denkt dat het een stap is in geloof. Ik zou eerlijk willen zeggen dat God in staat is om de harten van mensen in je nabije community te openen en te sluiten. Dus omring jezelf met wijs advies, maar laat je niet verlammen door besluiteloosheid. Wees zorgvuldig, wees niet te snel, weeg verschillende perspectieven af, maar tegelijkertijd laat je niet weerhouden van het maken van keuzes. Spreuken 16 vers 19 zegt, een hart van een mens overdenkt zijn weg. Zie, dit gaat over een persoon die nadenkt over wat hij doet. Die advies vraagt, die advies inwint. Een hart van een mens overdenkt zijn weg. Ben jij dat? Overdenk je je weg? Overdenk je je lange termijn? Overdenk je dat er keuzes zijn die je nu maakt die een impact hebben op de lange termijn? Ben je ermee bezig? Top. Dan staat er, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Dit is niet gezegd over iedereen. De Bijbel zegt, God bestuurt de voetstappen van de rechtvaardigen. God bestuurt niet de voetstappen van iedereen, want dat zou betekenen dat iedereen die maar wat doet, dat God hun stappen leidt. Maar wanneer een hart van een mens oprecht op zoek is naar het juiste, en oprecht open staat, unteachable is, en advies inwint, en de juiste principes hanteert in het maken van discussies, wanneer je je plannen uitvoert, zal God je plannen leiden. Toen ik een bedrijf begon, dacht ik aan 3 verschillende aspecten waar ik een bedrijf in kon beginnen. 2 ideeën waar ik enthousiast over was. 1 idee waarvan ik dacht, wow, leuke extra. Dat extra idee is mijn hele business geworden. Dat wil zeggen, je hebt van tevoren vaak geen enkel idee hoe je plannen tot uitvoering zullen komen. Maar ik zou je zeggen, wanneer je een stap neemt, wanneer je eenmaal een beslissing neemt, vertrouw dat God je zal leiden. Laat je niet verlammen door besluiteloosheid. Om te zeggen, oh, weet je, dit is een mogelijkheid, dat is een mogelijkheid, dit is een optie, dit is een andere optie, oh, er is nog een optie. Op een gegeven moment zul je een keuze moeten maken en je merkt vanzelf of het de juiste keuze is of niet. Maar overdenk je weg en laat God je leiden. Is dat behulpzaam? Heel veel mensen in de Bijbel, waar ik geen tijd voor heb, maar op een gegeven moment in het Nieuwe Testament, in Handelingen, als je de referentie van Handelingen hoofdstuk 16, vers 6 tot en met 7, zie je dat de apostel Paulus probeert om een land in te gaan. Maar ze zeiden, de Heilige Geest weerhoudt ons ervan om het te doen. Wat wil dat zeggen is, ze deden wat ze konden. Ze gingen ervoor en ze maakten keuzes. En terwijl ze gingen, zei God, hey, all right. Laten we hier een moment nemen waarin we pauze nemen, waar we in wachten. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik had een andere gedachte, maar ik wil die skippen. Misschien kan de band naar voren komen. En ik wil je nog 1 gedachte delen. Een gedachte die ik niet met je kan delen is, hou een gezonde marge in je plannen. Maar, you know, waarom niet? In je plannen, hou rekening met het onverwachte. Zie, sommigen van ons maken een plan. En alles van dat plan moet slagen, willen we er doorheen komen. Dus je maakt een keuze voor iemand, en my goodness, je legt al je eieren in 1 mandje, en als dat mandje valt, dan ben je goed, er zit iemand in onze kerk die heet Sjaak, dan ben je de pizza. Spreuken 27 zegt, beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren. We weten nooit wat morgen inhoudt. Als we financiële keuzes maken, laten we niet, man, kan ik vanuit mijn hart spreken? Zet niet al je geld in op iets spectaculairs. Al je geld op bitcoins, want dat is de toekomst. Al je geld in een bepaalde beslissing, een bepaalde relatie. Zet niet al je geld in of al je effort in op 1 persoon. En wauw, alles hangt van die persoon af. Dit is een ding in relaties. Je hebt het nodig om zelf heel te zijn. Voordat je iemand anders kan liefhebben. En sommigen van ons, we leggen ons hele geluk, de verantwoordelijkheid, de last voor al ons gevoel bij die ander. You complete me. Jij maakt mij compleet. You had me in hello. En we denken, wauw. Maar kun je je voorstellen de pressure die ik zou hebben als Nicola haar hele geluk bij mij neer zou leggen? Ik maak haar gelukkig. Wauw. Ik voel opeens de last op me komen. Ik ben degene die haar gelukkig maakt. Nee, zij is gelukkig. Ik ben gelukkig. Dus samen zijn we in staat om iets toe te voegen in elkaars leven. En mijn hele geluk ligt niet bij die ene persoon. Ik denk dat het belangrijk is om een marge te houden. Ga naar de mierenluiaard. Zeg Spreuken. Kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder en geen koning. Ze halen in de zomer voedsel binnen. Ze leggen in de oogsttijd een voorraad aan. Maak plannen. Maar hou rekening met momenten dat het minder zou gaan. Laat je bestedingslimiet niet je huidige inkomstenbron zijn. Want wat gebeurt er als je inkomstenbron opdraagt? Right? Je verliest je baan en je verliest alles. Maar spaar. Denk na over de toekomst. Leg niet al je eieren in één mandje. Ik zou willen afsluiten met een simpele gedachte, dat is luisteren naar de Heilige Geest. Zie, ik kan je zoveel tips geven. Maar ik zou je willen zeggen, luister naar de Geest van God. Jezus zei tegen ons, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan ik de Heilige Geest niet aan jullie geven. De Heilige Geest zal je leiden in alle waarheid. De Heilige Geest zal je adviseur zijn. Hij zal langs zij komen, hij zal met je zijn. Hij zal je nooit verlaten. Hoe spreekt de Heilige Geest? Over het algemeen zou ik zeggen, een gevoel, een diep innerlijk gevoel van vrede en rust. Zie, die keuze van die eerste reis die ik maakte, was naar Oeganda om daar te spreken. Het was een keuze die ik maakte in geloof. Maar de kern, het fundament van die beslissing was een gevoel van rust en vrede. En dat is hoe ik heb geleerd wat geloof was en wat optimistisch zijn is. Die andere keuze, die reis naar Canada waar ik van in de schulden kwam. Mijn onderliggende, het fundamentele gevoel was onzekerheid. En ik topte dat af met een waksje van geloof. En ik hoopte dat dat zou werken. Maar ik zou je willen zeggen dat de vrede van God, de Heilige Geest, zal met je zijn. En ik merk af en toe dat als ik op een punt sta om een keuze te maken, en ik voel gewoon er niet juist over, dan denk ik, alright, ten eerste, we hebben geen haast. Ten tweede, we kunnen andere mensen toelaten in deze beslissing. En ik doe persoonlijk niets waar ik geen rust en vrede over heb. Is dat behulpzaam? Luister. Niet zozeer naar je eigen gevoel, maar luister naar de kern. Je hart. Je diepere innerlijke wetenschap van God in je leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.